we zijn samengekomen om hier ook in de kerk het Pinksterfeest te vieren. En wat het is, en wat we soms vaag van vermoeden, ga je allemaal maar niet opzommen. En ook de gevoelens die wij er gewoonlijk bij hebben, niet. Maar ik volg liever de tekst van deze uiterst klassieke plaats, waarin in Handelingen 2 het Pinksterverhaal zo uitgesproken is. En het heeft de eeuwen door getrotseerd. En het is zo ook tot ons gekomen. Ik volg het op de voet. Als nu staat er de dag van het Pinksterfeest vervuld was. Wij woorden die verduidelijking nodig hebben. Het Pinksterfeest bestond dus blijkbaar. Het is een Joods feest. En hier wordt gesproken van het vervuld worden van de dag. Er staat een merkwaardig woord voor vervullen, waar een voorzetsel is toegevoegd, wat eigenlijk uitdrukt het woord samen vervullen. Wat dus hier gebeurt, wat hier beschreven wordt, die uitstorting die straks volgt, zoals men dat uitdrukt van de Heilige Geest, staat niet op zichzelf, maar wordt hier onmiddellijk in verband gebracht met het Joodse Pinksterfeest. En wat was dan dat Joodse Pinksterfeest? Het is eensdeels een oogstfeest. Israël heeft nooit vergeten, ook door alle ballingschap heen, nooit vergeten dat het eens in het land is geweest, waar het ook het wonder heeft beleefd van de oogst, van de genade die ligt in de wat wij gewoon natuurlijk oogst noemen. Door alle ballingschap heen, door de engte van de ghetto's in de steden, dikwijls ver weg van het land, werd het nooit vergeten. En vervolgens is het ook wat de Joden nu tegelijk vieren, het wekenfeest. Dat is het eind van die cyclus van feesten die met het baasfeest en die gevierd wordt, waarom als in verband met het oogstfeest. Het is het feest van het schenken van de Torah, van de 10 woorden die wij de 10 geboden noemen. Israël krijgt het leven door de Torah te ontvangen, doordat het weet van God zelf, van de God van Israël, wat het te doen heeft. Dat betekent, als het Torah, de woorden, de levende woorden Gods, de wijsheid Gods, tot het volk komt, dan betekent dat leven. En dan staat het onmiddellijk in verband met het leven van de oogst. Maar er gebeurt hier op deze dag nog iets. Je zou bijna kunnen zeggen een toevoeging of een vervulling, dat wil zeggen het is alleen maar een feller en sterker openbaar worden wat hier eigenlijk geschiedt. En dat wordt nu, wat dat is, nader uitgewerkt in het vervolg. In de eerste plaats, waar gaat het gebeuren? Er staat, ze zijn alle op één plaats vergaderd en dan staat het eigenlijk tot hetzelfde. Dus tot hetzelfde doel. De verwachting van het openbaar worden van datgene wat Jezus beloofd heeft, dat zou gebeuren. Dat de trooster, de bijstand openbaar zou worden. Niet dat de leerlingen de Heilige Geest niet reeds hebben ontvangen in dat verhaal van Jezus opstanding, waarin hij te midden van zijn discipelen staat, blaast hij Heilige Geest in. Hier wordt het openbaren, wordt het verspreid. Wie zijn hier tegenwoordig? Er wordt nauwkeurig gezegd wie dat zijn. In het hoofdstuk dat we hier aan vooraf gaan, dus in het eerste hoofdstuk van het boek der Handelingen, wordt er van gesproken dat daar tegenwoordig zijn de apostelen en die er daar heel nauw bij betrokken zijn. Dat is Maria, de moeder des Heren, en zijn naaste familie. Die zijn het. Het is maar niet zo'n algemene uitstorting waar men het dikwijls wel voor houdt, omdat men, en dat is een groot gevaar, dat men zo begeerig is om de dingen allemaal op zichzelf toe te passen. Dat de dingen in de schrift dikwijls losgeschud en losgetrokken worden van de oorsprong. En daarmee is eigenlijk veel vernietigd. We moeten het precies zien. Hier zijn ze dus bij elkaar. Die leerlingen en Maria en de naaste familieleden van Jezus. En ze zijn wachtend op één plaats. Een huis. Als er zo van een huis gesproken wordt in het algemeen, dan wordt daarmee meestal de tempel bedoeld. Die 12-jarige Jezus heeft gezegd, moest ik niet zijn in de dingen mijns vaders, dat is ook het huis. En Jezus spreekt dikwijls op die manier van de tempel, wordt in het Jodendom dikwijls als het huis gesproken. Het huis, ja, dat op zichzelf de woning is waarin de Heere God wil zijn onder zijn volk. Maar de mens heeft niet in de handen dat daar iets is. Er kunnen dingen zijn waardoor de geest uit de tempel wijkt. En dat is ook gebeurd. Dat blijkt ook later weer dat er een leegte is gekomen. In de Joodse traditie vinden we daar ook over, daar heb ik eerder over gesproken. Dat het juist in het jaar 30 zou zijn gebeurd bij het sterven van Jezus. Maar ze zijn er toch in die tempel. En de geest kan er terugkeren met een bedoeling om dan toch niet aan die tempel gebonden te zijn, hoewel die daar blijkbaar toch weer opnieuw hersteld wordt. En het zijn hele moeilijke, mysterieuze dingen die hier gesteld worden. Het wordt dus eensels gezegd, er is van de verlatenheid van de geest sprake bij het sterven van Jezus. Maar zijn terugkeren. En er is iets merkwaardigs met die tempel. Tot op de huidige dag, daar staat dan die tempelmuur nog, waar de Joden voor bidden, die klaagmuur. De tempel is geschonden, maar nochtans is God daar. En dat blijkt ook hier, en niet alleen daar, maar het gaat er ook om dat het niet alleen daar is, maar dat het in de wereld wordt gebracht. Nu gaat het erom wat hier dus eigenlijk gebeurt. Hier wordt iets uitgestort. Hier is God op een speciale wijze aanwezig. En nu moet ik iets zeggen, en dat zeg ik stamelend, ik zeg niet aarzelend, maar toch, omdat het zo moeilijk is om het uit te drukken en om het in ons bewustzijn te vatten, en dat zullen we toch moeten doen, om te zeggen, wat is nu toch eigenlijk waarvan hier gesproken wordt op die Pinksterdag? Heilige Geest. Er komen allerlei voorstellingen bij ons naar voren van een kerkelijke leer van de drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, die één zijn. En er zijn theologische verhandelingen over gehouden. En er zijn heel veel theologen die, zijn vaak theologen die daar wel heel verheugd over doen. Er zijn ook allerlei mensen die geen theologen zijn, die daar toch wel iets van verstaan. Maar om nu precies dat alles uit te drukken, ondanks de heel voorzichtige en duidelijk geformuleerde leer, moeten we toch, om op veilig terrein te komen, toch naar de Heilige Schrift zelf luisteren. Wat is het dan toch eigenlijk Men heeft de leer van de drie-eenheid gesteld als Vader, Zoon en Heilige Geest naast elkaar. En wat kunnen wij ervan vatten? Ik geloof dat er een ander beeld mogelijk is, wat ook in het vervolg van dit hoofdstuk ook wel kan blijken. De Heilige Geest, waarvan Jezus spreekt, de Trooster die zal komen, is nauw verbonden met de Vader en de Zoon. Jezus heeft gezegd, ze zullen woning maken bij u, zegt Jezus, bij het volk, bij de leerlingen. Woning maken, het woord woning maken in het Hebreeuws hangt samen met het woord shakan, en dat is Shechina, dat is bij de Joden Heilige Geest, dat wil dus zeggen het woning maken. Komen dus in de woning, het huis moet vervuld worden, er wordt ook straks van gesproken dat het gehele huis vervuld wordt. Wat is dan toch eigenlijk die drie-eenheid? Maar zou het zo, ik probeer een beeld te vatten en in de beeld gaat natuurlijk man. We zouden het misschien het best kunnen vergelijken met de zon. Als zich de zon voorstelt. Zodat kunnen de zon heeft een ontoegankelijk licht in zich. Dat is de kern. Dat is van waaruit alles straalt. En dat zouden we kunnen noemen een beeld van God de Vader. En dan is er daaromheen dat wat wij met moeite kunnen zien, zoals de zon verschijnt. En dat zouden we kunnen vergelijken met de wijsheid Gods, de openbaring Gods. En dat is de Zoon. Dat is de Torah, de eeuwige wijsheid Gods, waar de engelen bij zijn. En de zon komt tot ons in zijn stralen. Nu, die stralen van de zon die ons bereiken en die tot ons komen, die zou je kunnen vergelijken met de Heilige Geest, die zo tot ons komt. En na dit misschien wat onvolmaakte, wel beperkte beeld dat ik gebruikt heb van de zon, om het toch iets uitdrukt, kan het misschien helpen met het verder te volgen. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Ze zijn bijeen in dat huis. In dat huis dat ervoor gebouwd is om vervuld te worden van de inwoning Gods. Want de tempel is de woning Gods en het lichaam van Jezus is de tempel Gods. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En nu zijn ze daar en dan komt daar, wordt er gesproken, wat zijn dus de tekenen, de openbaringstekenen ervan. Er is plotseling, komt er uit de hemel, dus het is niet van de aarde, er komt plotseling uit de hemel een geluid, een geluid, als van een geweldig met geweld gedreven wind. En het woord wat hier voor wind staat, dat hangt samen met waaien, maar het hangt ook samen met pneuma, geest. Wind en geest, een geweldige stormwind is de geest, dat vind je ook in Genesis 1. En de geest zweefde over de wateren, dat is ook wind en geest is het tegelijkertijd, en dat waait daar als een geweldige storm en het vervult het huis. Het is dus een goddelijke aanwezigheid vanuit de hemel en die is gekomen omdat de eeuwige wijsheid Gods, die vlees is geworden, die gestorven en begraven is en opgestaan is uit de doden, teruggekeerd is in de hemel en u van daaruit de stralen zendt naar de aarde opdat degene die hij geroepen heeft niet alleen zijn en taak zullen volbrengen om het licht van God zelf, van de geest, door te geven in de gehele wereld. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Dan staat er dat als dat huis vervuld is, dat er ook iets gezien wordt. En dan zien ze op verdeelde tongen als van vuur. Verdeeld. Het is niet één vuur. Het is verdeeld en het hangt samen met een ieder. Het zit op een iegelijk van een vuur. Vuur is de uitstraling, het licht van God, van het ontoegankelijk licht dat nu toegankelijk is en komt en goddelijke aanwezigheid is. En het is daar heel algemeen geschied in Jezus, is het op aarde gesteld, is het volmaakt geweest zoals een mens volmaakt had moeten zijn. En Jezus heeft in zijn verschijning en in zijn vleeswording alle dingen op zich genomen, zonde en schuld, en gedragen tot in het ontoegankelijk licht. En het heeft alles plaats gehad. En het is er. Maar nu komt de vraag naar voren van de enkeling. Is het een algemene storm? Is het een algemeen vuur? Het is lichtstraling. En het is vuur. Maar het is verdeeld. En het komt op een ieder van hen. Zit het. En wat is dat dan toch eigenlijk? Vuur. Het is dus de straling, het licht. Maar vuur heeft ook een andere kant. Jezus heeft ook gesproken van de vuurdoop. Er is een waterdoop die de doortocht geeft als door de dood heen tot het leven. Wat ook uitgedrukt is in het geboortewater. Maar het vuur heeft ook een ziftende betekenis. Het vuur hangt onmiddellijk samen met de geest, met de goddelijke vonk in de mens. En al het andere dat er niet mee in harmonie is, in het verdere, in het bewustzijn en in het lichaam, dat moet uitgebrand worden opdat het volmaakte leven erdoor gesteld wordt. En dat wat vergankelijk is, weggenomen wordt, opdat alles onsterfelijk wordt, tot het lichaam toe al die kanten zitten in dat wat vuur genoemd wordt. Maar waar het hier op neerkomt, dat is dus dat het goddelijk licht, de goddelijke heerlijkheid, de goddelijke kracht komt, vervult het huis, en dan tot die enkelingen komt. Niet tot iedereen. De eerste plaats tot die mensen die daar zitten. En die zijn de kern van Israël. Israël is in de wereld gezet om de glans Gods, de heerlijkheid Gods, onder de volkeren te brengen. Niet alleen daarvan te spreken, zoals wij spreken noemen. Maar spreken moet ook tegelijk scheppen zijn. Dan wordt er nog iets bij gezegd. Het zijn verdeelde tongen als van vuur. Waarom tongen? Tong is het woord in het Grieks, maar in vele talen, wat ook taal betekent. Tong is een wonder, iets waarmee wij kunnen spreken. Tong en taal wordt bij elkaar. Blijkbaar zijn die tongen ook een spraak Gods. Het is het woord dat geklonken heeft en dat nu verdeeld wordt en naar de enkeling gaat en hem openbaart het diepste en laatste wezen van God die in het ontoegankelijk licht verkeert en die in de Zoon zijner liefde alles waarheid gemaakt heeft op deze aarde, in deze schepping. Maar nu gaat het erom dat datgene aan de enkeling waarheid gemaakt wordt. Waarheid gemaakt wil zeggen geopenbaard wordt. Onverborgen wordt. Het was aldoor verborgen. En nu wordt het waarheid voor de enkeling, wat het woord waarheid ook letterlijk betekent in het Grieks, de onverborgenheid voor een ieder van hen. En zo komt het tot ze. Het is toch blijkbaar een taal. En wat is een taal? Iets wonderlijks. Want taal houdt altijd openbaring in. Niet het gepraat wat wij vaak hebben. En wat u in de kranten en in de media en in de modetaal vindt. Maar waarachtig spreken. Daarom is een van de meest stichtelijke boeken, ik heb er al eerder op gewezen, dat is een gewoon etymologisch woordenboek, waarin je gewoon na kan gaan wat de woorden oorspronkelijk betekend hebben. Ook die woorden die wij nu nog bezigen. En de taalvervorming is een van de grootste misdaden die wij kunnen doen. Als wij ons zo aanpassen bij het spraakgebruik, wat we overal zo vinden in het modespraakgebruik, dan zijn we ook een klein beetje bezig met de Heilige Geest uit ons leven te bannen. Ik weet wel dat de Geest sterk genoeg is om er doorheen te komen, maar de Geest uit zich ook. En de taal is een van de allerbelangrijkste dingen daarbij. Het is niet toevallig, de woorden worden herhaald. Eerst wordt er gezegd, verdeel de tongen, dus talen. Openbaringspraak komt op ze. Het is licht en ze worden verlicht. En het betekent goddelijke aanwezigheid op hen. Niet voor ieder hetzelfde. Dat was een van de vreselijkste dingen die men ook in de moderne tijd doet. Waar men ook mee evangeliseert. Allemaal op dezelfde manier. Je wordt even vastgehouden. Het wordt hetzelfde wat je aangeschreeuwd. Alsof je zomaar een willekeurig iemand bent. Het unieke en het onvergelijkelijke van de mens slaat men dikwijls over. Hier is het anders. Verdeeld. Het is niet één grote stroom. Het is wel uit die ene stroom. Maar het zit om een ieder van hen. Het is de sprake Gods tot de enkeling. Wel is er een eenheid. Ze zijn met elkaar en ze ontvangen het allemaal op een zeer speciale wijze. Ontvangen ze het licht en ontvangen ze ook het spreken Gods dat vuur en licht is en reinigend en vernieuwend en wat zeer duidelijk is en wat opwekt en levendig maakt. Dat stukje wat ieder mens nog in zich bewaard heeft van die neshama, die goddelijke adem die in hem is en waarvan de schrift zegt dat hij dan nog wel speciaal gelokaliseerd is in de nieren. Desnachts onderwijzen wij mijn nieren. En er zijn zoveel plaatsen die daarop wijzen, maar dat is een zijpad waar we niet te veel aandacht nu aan moeten besteden. Ik noem het dus zomaar even. Dan is het tot hen gekomen. Wat gaat er dan gebeuren? Er wordt er nog iets gezegd. En ze werden alle, dus die daar waren, die discipelen, die leerlingen met Maria en met de naaste familie van Jezus. Ze werden, dan staat er niet vervuld, maar dan staat er, ze werden gevuld. Ze werden volgemaakt met, staat er dan, Heilige Geest. Vuur, de afglans, de straling van het goddelijk wezen, wordt niet van verre vernomen, maar zoals de straling van de zon ook laat voelen de warmte van de zon. En niet alleen het kille is, het wordt gezien, het bereikt het oog, de straling, en het bereikt ons helemaal in licht en in warmte. En het komt zo tot ze en het raakt ze zo aan. En dan gaat er in hen iets gebeuren. Ze zijn door deze goddelijke spraken, door deze verdeelde tongen van vuur, zijn ze aangeraakt. En wat gaan ze dan doen? Dan houden ze niet voor zichzelf. Dan sluiten ze zich niet op in de mystieke afsluiting, die ook op zijn tijd soms nodig kan zijn, maar nooit om bij te blijven. Ze moeten naar buiten treden. Ze hebben een opgave. En die opgave, daar hebben zij ondergezucht. Daar hebben het Joodse volk heeft ondergezucht. Het Joodse volk is in de wereld gesteld om het geheimnis Gods, om de Torah onder de volken te leven en te brengen. En hoewel de volken daar iets van hebben ontvangen, soms veel, is de aansluiting zo moeilijk. Het wonderlijke verschijnsel van het anti-Joods zijn, van het antisemitisme, zoals men dan abusieflijk vaak uitdrukt. Het is zo'n tegenstelling. Hoe kunnen deze dingen overgebracht worden aan de volkeren? Hoe kunnen die gered worden? Dat is de grote vraag waarvoor ze hebben gestaan. En daar zijn die mensen tegenwoordig in de tempel. In de eerste plaats gaan deze discipelen en deze Maria en die familieleden van Jezus, die gaan spreken in, en dan staat het erbij, in andere talen. In een taal, andere taal, dat wil zeggen niet Hebreeuws, niet Joods, niet de openbare taal. Ze gaan in een andere taal spreken. En in een zeer duidelijke taal. En wat is daar nu de bedoeling van? Dat is dit, dat de grote werken Gods, dat wat God gedaan heeft, door in zijn volk en volmaakt in Jezus, zijn Torah, zijn wijsheid gestalte te geven, in deze wereld, in de mens, ook naar het lichaam, ziel en geest, dat gebracht moet worden, overgebracht moet worden aan de volken. En dat moet gezegd worden in hun talen. En dan wordt er dikwijls gezegd, er wordt gesproken van de zogenaamde glossolali, de tongentaal. En dat is prachtig en dat komt voor in allerlei bewegingen door de geschiedenis heen, tot op de huidige dag. Maar dat is onverstaanbaar. Paulus zegt, er moet een vertolker zijn. En Paulus zegt er dan bij dat hij het veel meer acht. Vijf woorden met de noes, met het verstand, met het verstaan, waar ons woord verstaan en vernuft vandaan komt. Liever vijf woorden met het vernuft, zegt Paulus, dan 1000 woorden in geestestaal. Niet dat hij het ontkent, maar het is buitengewoon belangrijk. En dikwijls gaat men dan zeggen dat de geest die onverstaanbare klanken geeft, ach, dat zal er ook wel bij zijn. Ik heb ontroerende mensen ontmoet die er heel veel aan hebben gehad, die er zelfs door genezen zijn. Ook van psychische kwalen hebben ze me verteld. Maar daar gaat het hier niet om. Het is hier iets anders. Hier wordt gesproken van een zeer duidelijk spreken. Wat spreken ze uit? In de eerste plaats wordt er dan nog gezegd wat ze spreken in andere talen. En dan staat er een woord zoals de geest. Ja, vertaald in een vlak, ze deed uitspreken, de geest, dat is die straling Gods die ons bereikt. Dat licht waarvan ze vervuld zijn en die warmte en die reiniging, die doet het ze uitspreken. Maar dan staat er een woord wat eigenlijk niet is zomaar uitspreken, maar wat het uitspreken is van goddelijke spreuken, dus je zou kunnen zeggen van orakelspreuken in die zin, van een godspraak. Ze gaan godspraken zeggen, orakelspreuken die zo zijn, die onmiddellijk van God komen. Dat is een uiterste zeldzaamheid, want als we er iets van vatten, dan is er zoveel dikwijls van onszelf er doorheen. Maar hoe heerlijk is het als het dan toch de kracht van wat de geest zegt zo is, dat wij zelf ermee in harmonie worden gebracht. Dat is uiterst belangrijk. Maar ze spreken dus deze orakeltaal uit in andere talen. Dan worden ze opgesomd. Daar zitten mensen, het zal dus toch de tempel zijn geweest. En dan moet opletten men verdrijkt dat dikwijls, omdat dat zomaar onder de volkeren gebracht wordt. Nee, het gaat niet zo. Men slaat dikwijls in de weergave, ook in de exegese, Israël over. En dat kan hier niet. Tot wie deze mensen spreken, tot wie die discipelen en Maria en die familieleden die de geest hebben ontvangen, tot wie ze gaan spreken in andere talen, dat zijn alles, zoals het duidelijk staat, Joden en Jodengenoten, mensen die in het Jodendom zijn opgenomen, die wel voor een gedeelte uit andere volkeren komen, dat wordt gezegd, die horen dit, en dan wordt het in al die talen gezegd. Wat is nu het probleem? De Joden die zijn verspreid over de hele wereld. En die hebben getracht om iets, daar sprak ik zo even van, iets van dat unieke, van het onvergelijkelijke van hun God weer te geven. Ach, goddelijke glans, dat kennen we wel. Alle volken hebben goddelijke glans. Het is uiteindelijk van de hoogste God afkomstig. Het is imponerend en het is geweldig. En het zijn zulke schitterende dingen die we in de religies vinden. En het staat uiteindelijk ook wel in verband met de hoogste God. Maar toch, de Heere is enig. Hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is enig, is uniek, onvergelijkelijk. Daarom zult gij de Heer uw God lief hebben. Met uw hele, met alles. Met alles. En dat is waarom het dus hier gaat, dat unieke, dat onvergelijkelijke, waar al het andere toe wijst. En het vreselijke is, als je zo gefascineerd bent van de mooiste en hoogste dingen, en hoe hoger je stijgt in de geestelijke wereld, des te fascinerender is het. En des te gevaarlijker is het om daarbij te blijven. En om er maar niet verder te willen. Mooier dan dit kan het niet. En dan komt de afgoderij. Je kunt afgoderij bedrijven. Ook met mensen die je heel lief en dierbaar zijn. Als je vergeet dat ze gaven God zijn. Dus kan het met heel mooie dingen zijn. Waar je heel veel van hebt ontvangen. Waagde zij, ik geloof in God en in Beethoven. Een groot gevaar. Hij bracht het verband nog wel. Maar bijna kreeg de indruk, ik mag niet veroordelen, dat het ook beschermd op Beethoven lag. En het is in te denken, want Beethoven kan mensen door hele moeilijke dingen tot hoogste dingen voeren. Maar je kunt in de geestelijke wereld en waar je ook bent, kun je zo vol ervan zijn dat je niet verder komt. En dat is het wat Israël weet. Het is mooi, het is heerlijk. Maar het gaat om de koning, het gaat om hem en al die gaven die er zijn. Die getuigen alleen van hem. Nu dat, daar stuiten die Joden op en dat moeten ze laten zien. Ze hebben het willen zeggen. Ze hebben het willen uitdrukken. Zo subtiel en de taal is dat wondere instrument waardoor het kan en waardoor het mag. En er is een voorloper geweest. Ik denk aan iemand als Alexander de Grote. Die heeft dat prachtige instrument geschapen van het zogenaamde Koine Grieks, dat Grieks waarin ook het Nieuwe Testament geschreven is, waarin de meest subtiele geestelijke dingen van alle volkeren uitgedrukt konden worden. Het Grieks, dit Koine Grieks van Alexander, waar die de bedoeling mee heeft gehad om al de grote dingen uit te kunnen wisselen van de volkeren onderling. Datgene, dat is toch niet ver genoeg gekomen om het alles volmaakt uit te drukken. In de eigen taal, het laten klinken, daarom is het cultiveren van de eigen taal ook zo belangrijk. We zijn zo internationaal geworden. Je moet allerlei dingen nodig. Je moet langzamerhand een woordenboek bij hebben als je de talen niet kent. Wat de mensen zeggen, dan komt er nog bij die computertaal. En die ellendige dingen van al die afkortingen die er worden gebruikt. Waarmee we nog veel verder gaan. Dat is allemaal een kwijtraken van de taal, maar het moet ook in de moedertaal gezegd worden. Niet dat de moedertaal het laatste is, maar het is wel belangrijk. En nu gebeurt dan hier een wonder. Die Joden hebben geprobeerd. Ze hebben dikwijls een grote aanleg tot talen. Om het te zeggen, ook in uitspraak zelfs. Maar het is ze niet gelukt. Ze staan als voor een muur. En die mensen die zitten daar. Ik kan wel aansluiten bij wat die mensen weten. Maar om daar bovenuit te komen. Om bij die volkeren nog verder te komen. Dat te richten op dat unieke. Dat pad lukt niet. En wat gebeurt nu hier? Maar heeft die geest is gekomen. Die tongen vuur. Die taal is bij die mensen. En dan gaan ze spreken. In al die talen van waar die Joden, waar ze in verbannen zijn. Want het is hun ballingstaat, ze zijn geboren in ballingschap, in vreemdelingschap. En dan ineens, terwijl ze hebben getracht met moeite om het voor te leven. En om het te zeggen, klinkt het daar ineens uit monden van die leerlingen van Jezus, van die de Heilige Geest hebben ontvangen. En de grote werken Gods, dat is de Torah die vlees geworden is in Jezus. En in het volk wat er is gebeurd. Het unieke van God, het wordt in al die talen, en ze worden opgenoemd. Parthen, in het verre Perzië, Elamieten, al die volkeren. Alles wordt hier genoemd, op de duur, tot de Romeinen toe. Want de Joden hebben al die talen geleerd waarin ze geboren zijn. En dan klinkt daarin het wezen Gods en de verlossing Gods en de verzoening Gods in de Heer Jezus en de doorwerking in het leven, het vlees worden van deze dingen. En ieder mens via die verdeelde tongen van vuur wordt het dan in al die volkeren gelegd. En die volksengelen, die volksgeesten die het allemaal, die talen bepaald hebben. Want zo spreekt de Bijbel eigenlijk over. In die taal van die volksengelen. Die volksengelen die moeten gekerstend worden hierdoor. Die moeten de Torah leren verstaan. En die moeten zich niet afweren. Maar die moeten zich in die talen zeggen. Het wordt zo subtiel gezegd. Precies zoals het gezegd moet worden. En het kan. En wij horen in die talen. De grote werken Gods verkondigen. Ja, waarvan zij alleen maar dachten dat ze in het Hebreeuws gezegd konden worden. En het is ook inderdaad zo. Maar het wonder is zo van genade. En zo verdiepen en zo oproepen van het allerbeste wat onder de volkeren is. Zodat de beschermgeesten van de volkeren ook bekeerd en veranderd worden. Ze worden toegesproken. Dat is eigenlijk het geheim van wat aan Israël wordt gegeven. Dat het leeft te midden van de volkeren. Dat het ook onder de volkeren is. En dat het zo uitstraalt. Niet door een schijnen. Niet door eenvoudige rationaliteit die wel kan meehelpen. Maar het wordt allernuchtere, klare en ook rationele gegevens worden gebruikt. En krijgen een klank. En de grote dingen worden gezegd. Nu, broeders en zusters, zijn we hier bij elkaar op die Pinksterdag. En hoort u zelf, kunt u nagaan, hoe ver is het vandaar doorgewerkt? Is het ook zo dat die straling, dat vuur, die tongen van vuur, ook doorgedrongen is in uw en in mijn taal en ook in die individualiteit die wij zelf zijn. Zijn we daar aangeraakt? Het kan, broeders en zusters. Het is tot ons gekomen. Het is uitgestort. Het is er. En je kunt je afsluiten. Je kunt wolken om je heen trekken. Door angst, door nood, door allerlei omstandigheden die je laat overheersen. Maar het is er wel. Het is er omheen. En het is nabij. En het woord Gods is klaar en duidelijk. En de Heer Jezus heeft gezegd dat er één gebed is dat altijd onherroepelijk verhoord wordt. En dat is het gebed om de Heilige Geest. Die zal gegeven worden. Vader, de Zoon heeft het geopenbaard en de Zoon van de Zoon uit maar het is de geest van de Zoon die zich verdeelt via zijn volk en ook tot ons is gekomen. Broeders en zusters, als we dit ontvangen, dan kunnen we het doorgeven, niet zomaar in een systeem, maar dan gaat het lichten en dan leren we eindelijk, want dan gaat het om spreken. Spreken is het wondere geheimnis dat uiteindelijk te maken heeft met het woord God zelf dat hij gesproken heeft. En dan wordt alles nieuw en dan gaat het ons doordringen, zo doordringen dat onze geest, onze goddelijke adem gaat oplichten en gaat ademen in God en onze gedachten en onze ethische normen zo worden klaar en duidelijk in onze geest en ons lichaam wordt verjongd en vernieuwd en zal niet ondergaan in de sterfelijkheid maar zal weer opstaan tot het nieuwe leven. Zo zal de geest en voert de geest die tot ons komt en die verdeeld is in tongen tot ons is, ook tot ons is gekomen, zal doorwerken en ons levend maken. De geest is het die levend maakt. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want voor nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, het 11e vers. MUZIEK.